Wij gaan vanavond naar Psalm 106. En wat we hier vinden in de psalm in het algemeen is een bekende structuur. Namelijk, er wordt terugverwezen eigenlijk naar Psalm 105. Namelijk de geschiedenis zoals die bepaald is geworden, bestuurd is geworden door de Heer zelf. De geschiedenis van Israël, uiteraard met grote nadruk op de uittocht, de verlossing uit Egypte, daarmee de geboorte van het volk als zodanig, de zegeningen die de Heer hen gaf. En in Psalm 106 gebeurt dat ook, maar nu wordt er steeds bij vermeld dat Israël over het algemeen daar volstrekt negatief op reageerde. Men dankte de Heer hartelijk voor wat hij gaf, maar daarna moest men van hem niets meer hebben. Daarmee wordt geïllustreerd het idee nood leert bidden. Maar als de nood voorbij is, is het met gebed weer over. En gebed dan in de brede betekenis van de term, overigens. Maar het is een tragisch verhaal. En ik wijs er maar op dat wij een gelijksoortige uiteenzetting vinden. We vinden het nogal vaker in het Oude Testament. Maar in het Nieuwe Testament ook in Handelingen hoofdstuk 7... Namelijk in de rede van Stefanus. Die doet dat ook uitgebreid. Die bespreekt deze gebeurtenissen, dezelfde gebeurtenissen. Omtrent de uittocht uit Egypte en wat er verder volgde. En daarna vervloekt hij ongeveer zijn rechters. En dat kostte hem het leven. Dat is nog het begin van de avond, zeg ik nog netjes het leven. Later zeg ik, dat kostte hem de kop. Dan ben ik iets minder zorgvuldig en dan praat ik wat sneller, maar toen maar. Maar hij verwijt hen dat zij, maar ook hun vaderen, dat wil zeggen de voorgaande geslachten van Israël, nooit hebben willen luisteren naar de Heer. Zo is het altijd gegaan. En de Heer manifesteerde zich in positieve zin. Hij zegende hen op een wijze die niet... die je niet kunt missen, laat ik het zo zeggen. Maar Israël was een hardnekkig volk en ging gewoon zijn eigen weg en maakte liever zijn eigen goden dan zich te onderwerpen aan die God die zich aan hen bekend maakte. Dat is het verhaal ongeveer. En iets dergelijks komen we natuurlijk in deze psalm dan ook tegen. Overigens, Paulus in zijn toespraak in Handelingen 13 doet het ook zo. Die staat wat korter mee overigens. Maar die pakt ook de draad van de geschiedenis van Israël op om ergens halverwege dan een sprong te maken naar zijn eigen tijd. Dat wil zeggen om een sprong te maken naar de Heer Jezus. Over wie hij dan vertelt dat het Oude Testament de komst van Jezus had aangekondigd en dat in zijn opstanding hij geworden is tot de Messias. Daar komt het tot neer. Dat is Handelingen 13. Het is een favoriet hoofdstuk bij mij, hoor. Ik vind het fantastisch. De aard van die evangelieverkondiging en tegelijkertijd zo'n fundamentele, essentiële bijbelstudie. Want dat is het dan toch, hè? En zo moet het ook eigenlijk naar bijbelse maatstaven, althans. Maar nu naar Psalm 106. Halleluja, loof den Heere. Je zou denken, halleluja betekent dan loof den Heere. Staat het er dan twee keer? En dan zeg ik, nou, niet helemaal, want er wordt gewoon weer een ander woord gebruikt. Maar in essentie staat het er twee keer, ja. Halleluja, loof den Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Een populaire zin in nogal wat psalmen. En er zijn psalmen die om het andere vers deze tekst hebben, hè. Namelijk zijn goede tierenheid blijft in der eeuwigheid. Ja. Loof de Heere, want hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Dat is kenmerkend voor God. Zijn goede tierenheid, dat maakt hem, dat onderscheidt hem trouwens van alle anderen die goden genaamd worden. Ten onrechte worden ze zo genaamd overigens. Want bij al die andere goden weet je het nooit zeker, hè. Al die andere goden moeten altijd gunstig gestemd worden. En dan weet je nog niet wat hij doet. Hè? Maar Allah, zeg ik dan meestal. Want zoveel andere goden kennen we tegenwoordig ook niet meer. Maar het was met Dagon en Baal en hoe ze hem heten, was dat allemaal precies hetzelfde. Hè? Die goden moesten gemanipuleerd worden. Waarom ook niet? Men had ze ook in wezen gewoon zelf gemaakt. Dus daarna moet je ze ook een gunstige plek geven en gunstig stemmen en al dat soort dingen meer. Dat hoeven wij met onze God, Godzijdank, niet. Want die blijft gewoon dezelfde, eeuwiglijk en altoos. En dat is omdat wij hem niet gemaakt hebben, maar hij heeft ons gemaakt. Net andersom. Ik zeg het maar eens een keer, want dat is toch een thema dat de hele Bijbel door herhaald wordt, hè. Om die eigenaardige tegenstelling. Atheïsten beweren dat wij onze God zelf gemaakt hebben, zelf hebben bedacht. Ik moet zeggen dat in het algemeen dat wel aardig van toepassing is op het christendom, eerlijk gezegd. Maar dat schrijf ik dan met een kleine c overigens, voor alle duidelijkheid. En als men daarna zegt dat alle goden dan toch, en godsdiensten dan toch eigenlijk allemaal identiek zijn, dan zeg ik, ja, dat is ook zo. Maar ik heb er niks mee, want wij hebben een God die hebben we niet zelf uitgedacht. Maar ik moet u zeggen dat het een van mijn... Nee, laat ik het zo niet zeggen. Maar dat is eigenlijk altijd het moeilijke punt als je met iemand de Bijbel opent. Men heeft zelf een idee zich gevormd van wie God is. En daarna wordt het razend moeilijk om de Bijbel nog te openen. Want ja, dan zo'n eigen godsbeeld blijft niet staan. Dat godsbeeld dat wij zouden hebben in abstracto zou ontwikkeld worden uit de Bijbel en niet anders dan uit de Bijbel. Dat wil zeggen, het is niet iets wat wij maken. Het is hoe God zich aan ons openbaart. En zich aan ons bekend maakt. En dat is waar het om gaat. Hè? En daarmee formeert hij ons. In plaats van andersom. En dat is de gespannen verhouding die wij altijd hebben met de algemene theologische wereld. Voor zover zo'n ding bestaat trouwens. Maar is ook maar een abstract iets. Maar toen maar weer. Maar ik geef me er wel vaak rekenschap van. Ja, dat is het wezenlijke probleem. Men maakt zichzelf een God. Men verzint zelf een toepassing voor een bijbeltekst. En wat het maar is allemaal. En dat zal men nou juist niet doen. God maakt zich bekend. En wij zouden ons daaraan onderwerpen in een besef dat hij ons gemaakt heeft. Hè? Er is zo'n psalm die, waarin zo'n zin voor, maar die wil me niet te binnen schieten. Hij heeft ons gemaakt en niet wij of zoiets. We hebben niet onszelf gemaakt. Hè? Oh, nou ja, het zal wel. Maar zoiets, hè? We hebben niet onszelf gemaakt. We hebben ook niet onze eigen God gemaakt. God heeft ons gemaakt en dat thema komt steeds terug. Soms denk je, waarom staat dat hier? Maar dat is om deze reden. Dat God zegt, ik ben die God, ik ben die schepper van hemel en aarde enzovoorts. En dat is de aanloop ook naar Psalm 106 toe. Want ik heb het nou eigenlijk weer over Psalm 104, weet u nog. Gods heerlijkheid in de schepping stond erboven. Daar ging het over God als de schepper van hemel en aarde. Van de wereld zoals we die kennen. En zoals die functioneert. En daarna hebben we hoofdstuk Psalm 105. Namelijk waar het gaat over de geschiedenis van of in deze wereld. Waarin God ook de hand heeft. Ik denk dat ik u in de tijd Hebreeën 1 zal voorgehouden hebben. God heeft Christus gesteld tot erfgenaam van het heelal uit Psalm 104. Maar door hem heeft God ook de eeuwen gemaakt. Niet de wereld, al is het zo vertaald geloof ik, maar de eeuwen, namelijk de geschiedenis. Dat is Psalm 105. En Psalm 106 beschrijft dan, als je hem van de negatieve kant neemt, hoe slecht de mens, namelijk Israël, daarop gereageerd heeft. Paulus beschrijft trouwens hetzelfde in Handelingen 17 in Athene. Hij zegt, God is die God die de wereld gemaakt heeft. schepper van hemel en aarde, maar die ook zijn hand gehad heeft in de geschiedenis. En de mensheid verdeeld heeft over de aarde en de plaats van hun woning bepaald heeft, staat er dan, enzovoort. Die God is dat, hè? Waaraan de mens dus ondergeschikt is. Maar waar al die zelfgemaakte goden in de praktijk hoogst onbetrouwbaar zijn, bovendien beschreven worden als stomme afgoden. Ik heb het altijd, dat schrijf ik met een lange S, broeder. Met stomme afgoden die immers niks te zeggen hebben. Hebben wij een God die per definitie woord is. En mind you, het is een Bijbelse uitdrukking. Hè? Stomme afgoden heet dat in het Nieuwe Testament. Maar wij hebben een God die spreekt. En zich bekend maakt. En het demonstreert in de loop van de geschiedenis dat zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Het staat niet voor niks in de inleiding tot deze psalm, omdat je onderweg zou denken, nou, God zou de maar eens de brui aan moeten geven. Ik weet niet wat een brui is trouwens, maar je zou het eraan geven, zeg ik dan maar. Hè? Zo van, met dit hardnekkige volk. En het scheelde ook weinig. Maar ik geloof dat het aangehaald wordt hier nou. Dus daar kom ik wel op terug. Vers 2. Wie zal de mogendheden des Heren uitspreken? Wie zal al zijn lof verkondigen? Al zijn mogendheden is uiteraard al wat hij vermag te doen. Die kracht Gods. En wie zal dat beschrijven op een of andere wijze? Want het is feitelijk niet te doen, hè. Zoals die andere psalmist, hè, die zei, het is onmogelijk om die dingen op orde te verhalen. Welgelukzalig zijn zij die het recht onderhouden. En nog een keer, welgelukzalig hij die te aller tijd gerechtigheid doet. Dat is in vers 3 twee keer hetzelfde. Zijn recht onderhouden is hetzelfde als de gerechtigheid doen. Dat wil zeggen, in de praktijk leven vanuit het recht, dan wel de gerechtigheid. Maar recht of gerechtigheid is fundamenteel dat wat geschreven staat. Dat is nu nog zo. Ook volstrekt buiten de Bijbel. Recht is alleen recht als het zwart op wit staat. En recht, het recht Gods is dat wat God bekend gemaakt heeft. Die dingen zijn recht, waarbij recht in hoge mate synoniem is overigens met begrip als waarheid. Omdat het blijft en onveranderlijk is. En wel gelukzalig worden verklaard degene die dat woord onderhouden. En je moet het vooral niet meteen op de Calvinistische, met excuses aan Calvin, want, maar goed. Je moet het vooral niet op de Calvinistische wijze meteen interpreteren en zeggen, dat betekent dat je doen moet wat God zegt, want dan ben je weer ineens bij de wet. Dat wil zeggen de Mosaïsche wet terecht. Alsof God niet wat anders ook gezegd zou hebben dan alleen 10 geboden of hoeveel het er ook al maar waren. Ik ben het aantal altijd kwijt. Het gaat om zijn onderwijs in het algemeen. Zijn Torah is wet, maar zijn Torah is de waarheid. Is de truth, is onderwijs, dat is wat het is. En dat zou men onderhouden. Wat God gesproken heeft, daar hoort dus bij dat men ook inderdaad leeft vanuit de beloften die God gedaan heeft. Eventueel voor het heden, maar zeer zeker en per definitie voor de toekomst. Dat is namelijk ook recht. En het recht onderhouden. En dit soort versen lijken me daar eerder op van toepassing te zijn dan op het idee dat als je nou maar je netjes houdt aan de Mosaïsche wet, komt het wel goed met je. Dat heeft God wel beloofd dat het zoiets zou zijn, maar heeft er ook bij gezegd dat het volstrekt onmogelijk is. Dus ja, het schiet niet echt op. Toch? Maar ik geloof niet dat we vanavond over dat onderwerp moeten spreken. Toen maar. Het recht onderhouden, de gerechtigheid doen, of hoe het maar heet. En dan, want dit was inleiding, dit zijn lovende woorden aan het adres van de Heer, tot wie gesproken wordt, een beetje fatsoenlijke brief. Want die dingen hebben vroeger wel bestaan. Die een beetje fatsoenlijke brief begint zo, hè. Met de lofprijzing aan het hoofd van de brief aan de geadresseerde. Ja, zeker wel. Zo gaat het. En dan pas na een halve bladzijde, dan komt iets. Maar wat ik zeg gewoon, of maar ter zake, enzovoort. Nou, hier in vers 4 gaat het dan ter zake. Je vindt, wat ik nou net zei trouwens, vind je ook gewoon in de brieven terug. Hè? De Nieuwtestamentische brieven. Niet in allemaal, maar in de meeste wel. Daar worden lovende woorden gesproken aan het adres van degene aan wie de brief geadresseerd is. Zelfs aan het adres van de Corinthiërs. De wat minder lovende woorden, om zo te zeggen, komen later wel. Maar het begint toch met positief, altijd. Ja. Zo hoort het. Maar dan ter zake. Gedenk mijner, o heren, naar het welbehagen tot uw volk. Bezoek mij met uw heil. Het is gedenk mij. En dan volgt zo'n uitdrukking als naar het welbehagen van uw volk. Men denkt dat het moet zijn tot uw volk. Het is enigszins twijfelachtig. Maar wat niet twijfelachtig is, is dat de persoon die deze woorden uitspreekt geïdentificeerd wordt met het hele volk. Dat wil zeggen, hij vertegenwoordigt het hele volk. Op precies dezelfde wijze als Salomo in 1 Koningen 8 of Nehemia in Nehemia 9 of Daniel in Daniel 9 of wat het maar was. Hè? Gedenk mij. Ja, welk voorzetsel er ook voor zit. In uw volk ook prima. Maar welk voorzetsel u er ook voor zet, maakt toch geen verschil. Het is geen gebruikelijke uitdrukking voor ons in modern Nederlands. Dus we moeten er in de praktijk toch naar halen. Dus dat maakt verder niks uit. Maar wat eerst heet gedenk mij, heet dan naar het welbehagen van uw volk, vind ik ook al voldoende. Daar versta ik niet iets anders onder namelijk. Bezoek mij met uw heil. Als u dan welbehagen hebt in of voor of tot uw volk. Wel, bezoek mij of gedenk mij, o heren, met uw heil. En daarmee voor het hele volk. Uiteraard, dat blijkt wel uit de rest van de psalm, dus ik hoef er niet langer bij stil te staan. Want in de rest van de psalm gaat het over het hele volk, maar iemand voert namens dat volk nou eenmaal het woord. Ook aardig is om voor een gelegenheid maar weer eens op te merken dat er weliswaar netjes staat, bezoek mij met uw heil. Maar als u dat woord zou lezen in het Hebreeuws, heil, staat er gewoon Yeshua, voluit. Yeshua, dat weten wij, want die term wordt tegenwoordig gebruikt door zich noemend Messias beleidende Joden. Die hebben een Griekse fobie, heet dat, een Grecofobie. Die zijn bang voor Grieks, om een of andere reden, dus die willen de naam Jezus niet uitspreken. Dat moet dan per se in het Hebreeuws. Wat een beetje vervelend is, want de naam Jezus is natuurlijk Grieks en komt voor in het Griekse Nieuwe Testament. En het maakt deel uit van, ik zal door een andere taal tot dit volk spreken. En ze zullen mij toch ook niet horen. Dus dat maakt helemaal geen verschil. Maar inderdaad, de Hebreeuwse versie van Jezus is Yeshua. Meestal getranslitereerd naar Joshua in het Oude Testament. Maar het is dit woord, letter voor letter, Yeshua. Het had net zo goed vertaald kunnen worden met bezoek mij met uw Jezus. En dat zal ook de reden zijn waarom hij zo heette. Want hij is de brenger van dit heil. Hij is de brenger van die verlossing, of hoe het maar heten mag. Nou, ik was even met mijn gedachten in Romeinen 3. Over ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. of in Lucas 2. Mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Zei Simeon. En wat had hij gezien? Een baby. En hij zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Kan ook zijn uw zaligmaker, oké. En voor heil kun je ook invullen inderdaad heiland. Niet een ding, maar een persoon. Dat kan ook nog. Maar het neemt niet weg dat het gewoon de naam Jezus is. Hij is de personificatie van de verlossing, de zaligheid, het heil. Of wat voor woorden er nog maar meer voor zijn. Of zoals Petrus het zei, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Er is geen andere optie. Maar die naam Jezus staat dus gewoon in het Oude Testament. En elke keer als je heil leest in de Statenvertaling, nou niet altijd, maar bijna altijd, als het woord heil er staat, dan staat daar gewoon de naam Jezus. En het is wel eens aardig om dat even ervoor in de plaats te zetten. Ja. Bezoek mij. Stel je dat voor, aan het eind van de 70e week van Daniel kiest men ervoor om niet Daniel 9, niet 1 Koning 8, niet Nehemia 9, maar Psalm 106 voor te dragen, te bidden. Bezoek mij met uw heil. Stel je voor dat men het in het Hebreeuws doet. Bezoek mij met uw Yeshua. Die komt dan ook en dan vragen ze, wie bent u? Yeshua. Het heil, Jezus, dat is waar het over gaat, hè? Bezoek mij met uw heil, opdat ik aanschouwe het goede uw uitverkorenen, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Maar mocht u de vraag gehad hebben, wie zijn die uitverkorenen, dan is die inmiddels beantwoord via het parallelisme, hè? Opdat ik aanschouwe het goede uwer uitverkorenen. Kortom, opdat ik mij verblijde met de blijdschap uw volks. Want die uitverkorenen, dat is uiteraard uw volk. Dat dat primair Israël is, ja. Eigenlijk alleen maar het gelovig overblijfsel, dat is ook zo. En eventueel van toepassing net zo goed op ons vandaag, uiteraard. Uw volk. En dan nog zo'n zin. Want volgens mij zijn het gewoon drie parallellen. Opdat ik mij beroemen met uw erfdeel. Heb je dat? Het zijn drie zinnetjes in vers 5. Beginnen met opdat ik. Opdat ik aanschouwen, opdat ik mij verblijden, opdat ik mij beroemen. En waarin dan wel, of waarmee dan wel? Wel, het goede uwer uitverkorene, de blijdschap uw volks, kortom, uw erfdeel. En die uitverkoren, dat is dus uw volk, namelijk uw erfdeel. Nou ja, dat is Israël. Het eigendom des Heeren, zijn erfdeel. En zijn termen die in het Nieuwe Testament overigens allemaal van toepassing gebracht worden op de gemeente. Namelijk uw volk, uitverkorenen. En inderdaad, wij zijn één erfdeel geworden. Gewoonlijk wegvertaald. Maar in Efeze bijvoorbeeld staat het uitdrukkelijk, hè, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Later wegvertaald met in welke wij een erfdeel ontvangen hebben. Maar het is in hoofdstuk 1, vers 13 of zo, vers 14, daar ergens in de buurt. In welke wij een erfdeel geworden zijn. Het erfdeel van de Heer namelijk. Wij zingen altijd, Heer, gij zijt mijn eeuwig erfdeel. Maar wij zijn ook zijn eeuwig erfdeel. Echt wel. Ja. Als volk voor zijn naam. Kijk, zo leer je de betekenis van Bijbelse woorden. Uit dit soort parallelismen. Maar over die uitverkorenen, over dit volk, over dit erfdeel wordt dan gezegd, vers 6, wij hebben gezondigd. Wij hebben gezondigd. Zodat de leider van het volk belijdenis doet van het volk, of namens het volk dat hij vertegenwoordigt. Wij hebben gezondigd Misgaders. Er zijn een heleboel letters voor en. Wij hebben gezondigd. Onze vaderen ook. En onze vaderen. Mitschaders, een prachtig woord hoor. Mitschaders, onze vaderen. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. En verkeerd betekent feitelijk krom, hè? Dat weet u. Hè? In 16 zoveel, 350 jaar geleden of langer, Dagen van de Statenvertaling, verkeerd is gewoon krom. Dan zit er een keer in. Wij hebben verkeerdelijk gedaan. Wij zijn van de rechte weg afgeweken. Ja. Wij hebben goddelooslijk gehandeld. Afgeweken namelijk van het recht. Dan wel de gerechtigheid uit vers 3. Want je moet natuurlijk het verband proberen vast te houden. Afgeweken van wat recht had moeten zijn. Wat is verkeerd gegaan en daarmee krom. Dat, ik weet wel dat dat een zinspeling is op de betekenissen van de Nederlandse woorden hier. Dat gaat in het Hebreeuws zo niet op. Maar diezelfde gedachte is het wel degelijk. Hè? Men is afgeweken van het recht. En dan begint er meteen in vers 7 met... onze vaders in Egypte. Want je, mocht je nou vragen... Hoezo onze vaderen uit vers 6? Nou ja, onze vaders, in de zin van voorvaderen. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen, die al genoemd waren, uitgebreid in de voorgaande psalm. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Ze hebben er totaal geen aandacht aan besteed. Ze hebben er eventueel wel gebruik van gemaakt. Maar van enige dankbaarheid valt niets te bespeuren. En dat het uitwerking gehad heeft op hun geschiedenis verder. Nee, dat is niet het geval geweest. Vreemd genoeg. Onze vaders in Egypte hebben niet gelet op uw wonderen. Zij zijn der menigte uw goede tierenheden niet gedachtig geweest. Ze hebben geen aandacht gegeven aan de menigte van uw goede tierenheden. Maar zij waren wederspannig aan de zee, bij de Schelfzee. De verwijzing is inderdaad naar Exodus hoofdstuk 14. En terwijl ik er naartoe blader, doe ik maar even een algemene uitspraak over die Schelfzee. Een mooie algemene uitspraak over de Schelfzee. Die ik ooit tegenkwam in het een of ander theologisch werk. Was, als je in de Bijbel de Schelfzee tegenkomt, is het de Golf van Aqaba. Behalve bij de uittocht uit Egypte. Behalve de Schelfzee waar ze doortrokken. Maar als er later staat dat ze een kamp hadden weer ergens bij de Schelfzee, was dat de Golf van Aqaba. Maar in alle andere gevallen was het, die heette die golf van Suez. Heet dat geloof ik dan, hè, die westelijke golf. Of nog noordelijke daarvan. Die, heette die meren ook alweer. Komen niet alle dagen. Nou ja, doet er ook verder niet toe. Waar het me maar om gaat is dat dit dus onzin is. En je zou er meteen van wakker moeten schrikken. Dat men zegt, Schelfzee is altijd de golf van Aqaba, behalve... Nou ja, dat behalve kun je weglaten en al wat er verder wordt is altijd de Golf van Aqaba. Die zee was dat. En dat is inderdaad een uitloper van de Rode Zee. Naar de noordoostelijke kant. En bovendien, het misverstand is ook die van Schelfzee. Ik heb die gegevens niet bij de hand, maar iedereen met een computer kan het eenvoudig uitzoeken. Wat vertaald is met schelf. Schelf, dat wil zeggen riet. Dit kan niet kloppen, omdat elders in de Bijbel van dat schelf dan wel riet gezegd wordt, dat het in het diepste van de zee is. Het is namelijk geen riet, het is wier. Zeewier. En daarmee is het hele verhaal weg over... het moet een ondiep zeetje geweest zijn... anders kan het geen schelzee geheet hebben... want anders kan er geen riet groeien. Hebben we die nog? En dan zoekt men het... en dan zeggen we bij de golf van Akaba groeit geen riet. Nee, maar dat is wel weer. Daar gaat het over. Het weer. Zeg het maar even zo terzijde. En daarna zegt men... ja, maar daar kan je niet door. Ook als die droog valt, dan is het nooit veel te diep. En dan zeg ik, nou ja, dat is nou net het wonder. Hè? Ja. En die valt ook niet zomaar droog, dat is volstrekt onmogelijk. Goed. Maar dan laat ik het maar even bij. Want inmiddels ben ik in Exodus hoofdstuk 14. Daar vind je het verhaal van de... dat men bij de... bij die Schelfzee aankomt. Ik roep altijd meteen... dat was de verkeerde route sowieso. Daar hadden ze niet langs gemoeten of doorgemoeten. Het is trouwens een omweg sowieso. Maar de heer zei, nee, je moet die weg gaan. Je moet die, waar die Al-Watir moet je in. Want zo heet die weg tussen de bergen door. Alleen die liep dood op de golf van Akaba. En de heer zei, die weg moet je gaan. En dat was bewust opdat de heer een wonder zou doen. Dat was verder... nergens voor nodig. De Heer redde hen niet uit een moeilijke situatie. De Heer bracht hen in een moeilijke situatie. Opdat hij zijn wonderen zou doen. Onder het motto, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders? Het antwoord is nee, maar het is opdat de werken Gods door hem zouden openbaren. Dat was Johannes 9 over de blindgeborene. Ja, maar zo is het hier met Israël ook. Dat wil zeggen, die weg was onmogelijk... maar God opende die weg om zijn macht te tonen. En tegelijkertijd, het is natuurlijk een uitbeelding van dood en opstanding. Daar gaat het om, hè. Zo komt verlossing tot stand. Via de afgrond feitelijk van de dood. Maar als Israël daar terechtgekomen is onder de leiding Gods... zijn er al die plagen in Egypte en de wonderbare redding uit Egypte... enzovoort, komen zij terecht... bij die Schelfzee en dan zeggen ze tot Mozes in vers 11... hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren... weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Redelijk komisch gezegd eigenlijk. Nou ja, ironisch dan. We hadden toch ook wel gewoon in Egypte begraven kunnen worden. Nou ja. Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt... Dat wil zeggen, ze verwijten Mozes wat, maar de Heer willen ze niet kennen. Is dit niet het woord dat we in Egypte tot die spraken zeggen... houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen... want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen... dan in deze woestijn te sterven. En dat is nou zo merkwaardig van de mens. Hij is toch geneigd de makkelijkste route te nemen... en een ondergeschikte positie in te nemen... zolang er dan maar voor hem gezorgd wordt. Liever dan verantwoordelijkheid te nemen. Vroeg of laat komt een cultuur, een samenleving daarin terecht. Hè. Heel vervelend, maar het is meteen dan ook het einde daarvan, overigens. Maar goed. Doch Mozes zei tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren. Staat het woord heil weer. En dus de naam van Jezus, jazeker. Dat hij heden aan jullie doen zal, want de Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heer zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Men zou er acht op geven, vervolgens. Nou ja, het is die geschiedenis waar Psalm 106 dan naar verwijst, hè. Ze waren wederspannig aan de zee bij de Schelfzee, doch hij verloste hen om zijn naams wil, opdat hij zijn mogendheid bekend maakte, of zou maken. Dat was het idee. Het gebeurde om geen andere reden. En dus vers 9 van Psalm 106, maar ik heb mijn hand nog bij Exodus, want we moeten nog een paar keer terug dan. Hij schold de Schelfzee, zodat zij verdroogden. En hij deed hen wandelen door de afgronden. Zodat u niet denkt dat het een ondiep moerasachtig gebied was, dat af en toe wel eens droog viel als ze eruit kwam. Ik vind het zo komisch altijd, hè? Ja. Hoe men dat wegredeneert. Hij deed hen wandelen door de afgronden als door een woestijn, waarbij je onder woestijn in de praktijk niks anders zou verstaan dan gewoon een open terrein. Onbewoond terrein, over het algemeen. Maar dat is het dan. En hij verloste hen uit de hand des haters en hij bevrijdde hen van de hand des vijands. Zo wordt het beschreven. En wat het verdrogen van die Schelfzee betreft, wijs ik altijd even op Exodus 14... waar dat dan beschreven staat in vers 21... Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind die ganse nacht en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En in hoofdstuk 15 heet het in vers 8... En door het geblaas van uw neus zijn de wateren opgehoopt geworden en de stromen hebben overeind gestaan als een hoop. De afgronden zijn stof geworden in het hart der zee. De afgronden zijn stof geworden in het hart der zee. Maar afgrond is al een woord voor zee, overigens. Maar als u nou dat woord stof worden opzoekt in een gewoon Hebreeuws woordenboek, eventueel in een ifrit, dat wil zeggen hedendaags Hebreeuws woordenboek. Als je dat doet, dat laatste, dan staat er gewoon dat kafa, want dat woord is het, kafa, dat het woord is voor een vrieskist. Want kafa betekent zoveel als indikken en daarmee stof worden in de zin van niet meer vloeibaar, maar in de zin van het wordt vaste stof. Maar als de zee vaste stof wordt, dan wordt het ijs. En daarom is kafa het woord voor bevriezen en ook voor een vrieskast, dan wel een vrieskist. Ik heb het nagekeken, dat is echt zo. Ja. Dus als u mij vraagt, die wateren zijn bevroren geworden. Dat wil zeggen weggeblazen, aan de kant geblazen en bevroren geworden door een sterke wind. Je vraagt je af of het mogelijk is. Ik heb altijd een mooi verhaal bij de hand. Ik was ooit eens een keer onderweg met een motorfiets, met een aanhanger erachter. En Eefje er ook achter trouwens. Maar,
niet achter de aanhanger.
Nee, niet achter de aanhanger. Voor de aanhanger was dat. Maar in de Provence, weet u wel. En daar heb je die Mistral. Dat is de harde, hete wind. Het was niet te hard eigenlijk, maar ja, wat moesten we nou doen? Naar het zuiden, weet het plaatsje, weet ik veel, met die kerk, met die schuimstaande pilaren. Ter herinnering aan, weet je ook weer, nou ja, laat me zitten, we hadden onderzoek daar.
Narbonne.
Hè? Narbonne, ja. Ja, naar die andere Paulus, Sergius Paulus, die daar zijn dagen gesleten heeft als zendeling. En ter herinnering aan dat hij per schip gekomen was, staan die pilaren daar scheef en zijn de voeten van die pilaren in die kerk niet allemaal even hoog. Ze zijn een beetje schots en scheef. Moet aan een schip doen denken. Maar dat terzijde. Maar daar moesten we naartoe, dat was heel eind. En weer terug. En er zat niks anders op in de bloedhete zon. Het was verschrikkelijk heet. En wat deden wij? Wat je bij de padvinderij leert, waar ik nooit geweest ben, maar flessen water, dan wel frisdrank, inwikkelen in een handdoek die bij het tankstation drijfnat laten worden. Die handdoeken dus met het water drijfnat en dan opbinden bovenop het aanhangertje. En ik zweer het u, je kon wat erin zat niet meer drinken, het was bevroren. Het is ongelooflijk. Toen riep iemand natuurlijk, daar heb je heel hard gereden.
Maar, en dat was ook zo.
Dat was ook zo, want wel de haast. Maar dat werkt echt. En toen heb ik pas begrepen waarom, ook in de militaire dienst en zo, om die veldflessen altijd zo'n stof wat het maar is, zo'n hoest eromheen zit. Dan moet je dus in de buitenkant nat maken. En de wind gaat er overheen en het wordt koud. Trouwens in Israël, Jordanië trouwens ook. En trouwens in Afrika ook. Als je dan ging je met een jeep op safari of wat je maar ging. Maar er hingen inderdaad de flessen water of wat het maar was. Met zo'n hoest eromheen. Hingen aan de motorkap, zal ik maar zeggen. En dat was voldoende om het zaakje koel te houden. Kortom, hoe heet het ook is, als die wind hard genoeg blaast, verdampt dat water door die wind. En daardoor koelt het water af. En als het nou maar hard genoeg waait, dan wordt het vanzelf ijs. Zo maakte men trouwens vroeger ijs, hè? Weet u dat nog? Toen we er nog geen elektriciteit hadden, maakten ze zo ijs. Dan maakten ze een of andere kelder op de wind, waar de wind dan doorblies. En via gangen werd dat dan versneld enzovoort. En dan zette men water in. En doordat het er altijd woei, bevroor het water. Zo maakte men ijs. Ik heb het niet zo lang geleden nog eens ergens, waar was het, een ijskelder gezien. Oh, in de tuin van het kasteel van de Steen. Dus ja, in Gère. Ja. Een ijskelder. Dan ontstaat het ijs vanzelf. Het is ongelooflijk, maar veel wat goedkoper en duurzamer dan al het elektrische spul. Maar goed. Ik heb nog een paar ideeën voor de milieubescherming. Maar die maar weer tezijde. Waar het om gaat is... Ja. Waar het simpelweg om gaat is dat de Heer hen gewoon dwars door die zee gebracht heeft, hetgeen onmogelijk geacht werd te zijn. En de andere keer heb ik weer eens uitgelegd dat precies op die plek waar die weg uitkomt en voor die zee komt, die plek, die route, dat is nou eenmaal een wadi. Dus af en toe komt daar water uit en stroomt daar de zee in. En de andere kant is dat ook. Zodat precies op die plek, vanaf die kant naar de overkant, is het betrekkelijk ondiep. Nou, ik geloof nog 300 meter. Die golf van Akkema is verschrikkelijk diep. Maar op die plek is het maar een meter of 300 schijnt het maximaal. En dan krijg je dus een soort brug onder water van de ene kant naar de andere kant. En dat is er allemaal nog. Dus ik bedoel, die dingen zijn er. Alleen je bent overgeleverd aan mensen die boeken schrijven als de Bijbel heeft toch gelijk enzovoorts. En die gaan dan uitleggen dat er ergens een ondiep meertje is of zo. En als de wind aan de goede kant staat, wil dat wel eens droog vallen. En typisch Duits zulke dingen, sorry. Maar dan, en dan trokken de Israëlieten dan door. En de man verzuimt te vertellen waarom, hoe je daar dan nog een heel leger in kunt verzuipen vervolgens ook nog. Ja. Met paarden en al. Dus,
dat was het wonder.
Ja, iemand heeft dus uitgelegd dat het wonder was, ja. Vervolgens. De Bijbel heeft toch gelijk. Ja. Ik laat het maar voor wat het is. Maar de Heer scholde zelf Schelfzee. Ik ben weer in Psalm 106, vers 9. Zodat zij verdroogde. Ja, wat heet. Droog ijs heet het dan. En hij deed hen wandelen door de afgronden. Het was door de zee, heet dat. Als door een woestijn, dat wil zeggen een open land, want dat is wat het eigenlijk betekent, Midbar. En hij verloste hen uit de hand des haters, hij bevrijdde hen van de hand des vijands. En de wateren overdekten hun wederpartij, dus niet één van hen bleef over. Toen geloofden zij aan zijn woorden, zij zongen zijn lot. Want de laatste verzen uit Exodus die ik u las waren uit hoofdstuk 15. En dat is dan een lofzang op deze gebeurtenissen, hè? Door Mozes, loflied van Mozes. Ja. Doch zij vergaten haast, dat wil zeggen spoedig, haastig. Zij vergaten haast zijn werken. Zij verbeiden naar zijn raad niet. Dat wil zeggen, zij wachten niet op zijn raad. Zij verwachten zijn raad niet. Ze hadden daar helemaal geen belang bij. Naar het woord des Heren. Maar in tegendeel, er staat, maar zij werden belust met lust. Ze kregen trek in populair Nederlands. Zij werden belust met lust in de woestijn. En zij verzochten God in de wildernis. En dat is de verwijzing naar weer een andere gebeurtenis die voor een deel beschreven wordt, wellicht in Exodus 16, maar veel uitgebreider in het nummerie hoofdstuk 11. Dat is vanaf vers 4. De Israëlieten morren, staat erboven. Het gemene volk dat in het midden van hen was. En gemene volk is gewoon de oude term voor het gewone volk, het algemene volk. Het gemene volk dat in het midden van hen was, werd met lust bevangen. Het volk in het algemeen. Daarom zo weenden ook de kinderen Israëls, wederom zeiden: wie zal ons vlees te eten geven? Wij gedenken aan de vissen die wij in Egypte om niet aten, aan de komkommers en aan de pompoenen en aan het look en aan de ajuinen en aan het knoflook. Bij dat laatste kan ik me allemaal niet zoveel voorstellen. Vooral niet bij de ajuinen. Maar doe maar. Ja, het zijn gewoon uien. Ja, dat is de verkorte versie van ajuinen. He? Ja. Bij vissen kan ik wel wat voorstellen. Bij vlees ook wel, ja. Maar nu is onze ziel dor en er is niet met al, niemendal, behalve dit man voor onze ogen. Dat is dus het manna. Het man nu was als Kuranjander zat en zijn verf was als de verf van Bedola. En het volk liep hier en daar en verzamelde het en maalde het met molens en wat het maar was allemaal. Maar ze protesteren. Ze hadden wel iets anders op het menu gehad hebben willen hebben. En eigenaardig genoeg krijg je dan vanaf vers 16... eerst, voor het verhaal verder gaat, krijg je: de Heer zei tot Mozes: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des zelfs ambtlieden zijn. En gij zult hen brengen voor de tent der samenkomst en ze zullen zich daar bij u stellen. Want ja, Mozes hoorde dat volk klagen en daarna doet Mozes zijn beklag bij de Heer. En hij zegt: wat moet ik in vredesnaam met dat volk aan? Dat is met... ik kan dat alleen niet dragen, zegt hij, geloof ik, ergens.
Vers 14.
Ja, vers 14. Ik alleen kan al dit volk niet dragen, want het is mij te zwaar. Hij zegt: dan ga ik liever dood. De arme man was over de 80 inmiddels. Dus ja, hij is verexcuseerd. Hij zei: neem mij dan maar weg, maar ik kan dat niet dragen. Toen zei de Heer eerst tegen hem: verzamel mij 70 mannen uit de oudsten van Israël, de welke gij weet dat zij de oudsten des volks en des als ambtlieden zijn. Niet maak oudsten, want ze zijn er al. Maar hij moest 70 van die lui verzamelen. En die kregen dus, zeg ik altijd, een convocatie om zich te verzamelen bij Mozes. En ik vertel het vaak genoeg eigenlijk. Het is natuurlijk een pracht van een uitbeelding van de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Oudsten die verzameld worden rondom Mozes, dat wil zeggen rondom Christus. En die deel krijgen aan de geest van Mozes en dus aan de geest van Christus. Want dat staat hier allemaal, hè. Want waar we mee van doen hebben is natuurlijk met een Israël dat niet genoegen neemt met het manna. U weet toch hoe het met dat manna was, staat er in Exodus 16 bij. Ze noemden het man, want ze wisten niet wat het was. Want man vertaal je met hoezo. Zo vertaal je dat, hè. Of was dat nou weer aan elkaar geschreven? Ze wisten niet wat het was, daarom noemden ze het man. En de Heer en Mozes zeiden van: dit is het brood dat de Heer uw lieden te eten gegeven heeft. En een volstrekt parallele zin erachteraan: dit is het woord dat de Heer gesproken heeft. Dus nou weet je wat het was. Het manna dat de Heer hen te eten gaf is de uitbeelding van het woord dat de Heer tot hen gesproken had. En dat staat in Exodus 16... Als u die conclusie te voortvarend vindt, moet ik u zeggen dat het ook gewoon staat in Johannes 6. Daar wordt het uitgebreid uitgelegd namelijk. Maar zij wisten niet wat dat was, het woord des Heren. U weet toch hoe het met het Jodendom gegaan is? Ik leg het vaak genoeg uit, maar ik vind het ook belangrijk. Het hele Judaïsme later, zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus en nu nog, is ontwikkeld, is uitgedacht in de dagen van de Babylonische ballingschap. Met als belangrijkste doel, waarschijnlijk het enige, om een Joodse identiteit en cultuur te hebben, dan wel te bewaren. En met dat doel ontworpen en gepraktiseerd is daar uiteraard geen ruimte voor de Heer. En men weet daar dus met het man, met het woord des Heren, ook inderdaad geen raad. En dat blijkt zodra je het Nieuwe Testament leest. In elk geval. Zij hebben geschriften, maar met het woord des Heren weten zij niks aan te vangen. En dat is nu nog zo. Vandaar ook dat het heet, men is verblind. Zie? Men wist het niet. Maar het punt is dat deze situatie van Israël, waar zo fraai boven staat, de Israëlieten morren, ze hadden wel trek, ze lusten wel een wat steviger menu dan dit manna. Wel nu, het is de beschrijving van een Israël zoals we dat onder de naam Juda kennen in nieuwtestamentische tijd. Ze wilden wel wat anders, want dat woord van God, dat manna, dat bliefden ze niet. Daar hadden ze trouwens nogal wat werk aan, want er staat er ook bij, hè, want ze moesten het malen en ze moesten... Ze maalden het in molens, of ze stieten het in mortieren, en ze zoden het in potten, en maakten daarvan koeken, en wat het maar was. En het was nogal zoet naar het schijn, dus dat was, nee, was niet hun smaak. Ze wilden wel wat anders. En vooral vlees. Want ze wilden in de tijd al terug naar de vleespotten van Egypte. En hier moeten ze ook zo nodig vlees. Maar u weet waar het vlees voor staat, toch? In overdrachtelijke betekenis. Ze houden meer van de oude mens. Daar moet het toe dienen. En voor die geestelijke dingen, voor het onderwijs des Heren, hebben ze geen belangstelling. Dat is trouwens in het christendom van vandaag nog steeds zo. In het algemeen. Zolang dat christendom maar dient voor die oude mens en voor aardse dingen, wordt het geaccepteerd, om zo te zeggen. Misschien moet ik zelfs zeggen, heeft men het nodig? Sommigen althans. Maar als het gaat om wat God werkelijk te zeggen heeft en het woord dat hij uit de hemel heeft neder doen dalen, is er niet de minste belangstelling voor. En dat is nu nog zo. Zie? Kortom, wat hier beschreven wordt, is het ongeloof van het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van Christus. En de woorden van Mozes, neem mij dan maar weg, dit kan ik niet dragen, die worden dan wel erg dubbelzinnig. Want de Heer Jezus is weggenomen. Zo gaat het niet. Bovendien denk ik nog altijd aan die term, dat is weinig bekend, maar op een gegeven moment staat er in het Nieuwe Testament dat de Joden kwamen, ze wilden hem met geweld, ze wilden hem dwingen, ze wilden hem met geweld koning maken. Het veegt de vloer aan met allerlei theorieën die zeggen dat aan de Joden in de tijd dat koninkrijk werd aangeboden in de zin van nu gaat het meteen komen en dat het streven van de Heer Jezus, meestal is het dan gewoon het streven van Jezus was om de macht over te nemen. U weet wat, het heeft hij dan verkeerd aangepakt en daar maakt men dan al die films van over het leven van Jezus. Ik ga gewoon daarover. Maar men gaat voorbij aan deze uitspraken. Ze wilden hem met geweld koning maken, maar de staat de Heer onttrok zich aan hen. Weggaande verborg hij zich van hen. En ook dat is een teken. Want het is een teken van hoe de Heer zich van een Joods volk heeft teruggetrokken. Een volk dat vasthield aan de eigen traditie, de eigen religie, eigen cultuur. Want daarbinnen is geen plaats voor de Messias. Zo simpel is dat. En hij heeft hem inderdaad achtergelaten. En hier is het Mozes die zegt, nou ja, Ik kan dit niet dragen, neem mij maar weg. Dood mij toch slechts, vers 15, indien ik genade heb in uw ogen gevonden. En dan zegt de heer Mozes, verzamel maar een raad van oudsten. En dat is precies wat de Heer Jezus nu doet, die zich onttrokken heeft aan het Jodendom, waar hij niet welkom was, die belang hadden bij vlees, om zo te zeggen, en bij de oude mensen, uitwendige dingen. En de Heer heeft zich teruggetrokken en heeft zich een raad van oudsten gesteld. Want die 70 oudsten zijn een beeld van de gemeente. Ja. Dat geldt trouwens ook voor El dat en mee dat. Maar daar ga ik nou maar even niet op in. Op die andere twee die er nog genoemd worden. Nou, twee van de 70 waren het. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar pas daarna staat er, vers 30. Daarna verzamelde zich Mozes tot het leger, hij en de oudsten van Israël. En toen voer een wind uit van de Heere en raapte kwakkelen van de zee. De wind raapte kwakkelen van de zee. Want ze waren al bij die Schelzee in de buurt, hè? Ja. En strooiden ze bij het leger omtrent een dagreizen herwaarts en omtrent een dagreizen derwaarts rondom het leger. En ze waren omtrent 2 ellen boven de aarde. En dan zeggen we, dat kan toch helemaal niet? En dan zeg ik, nee, maar dat is het nou juist, dat is een wonder. Ja. Wat kwakkelen zijn, nou, er wordt nog over, er is in een commissie gegooid en die is er nog, zich nog over aan het beraden. De kwakkelen. Onder kwakkelen zou je moeten verstaan kwartelen. Nog spraakgebreken komen in elke taal voor. Kwartelen. Quails. In het Engels zit die R ook niet in. Kwakkelen. Kwartels. Kwartels. Kwakkelen. Of het dat is nog maar de vraag. Men weet het niet. Want we hebben er in de Bijbel verder geen uitleg over wat het is. Er bestaat zelfs een theorie dat het geen hoenders waren, of op geen enkele manier, maar dat het sprinkhanen waren. Met het idee van, nou ja, die komen in grote zwermen voor in bepaalde tijden van het jaar. En inderdaad ook eventueel in de buurt van de zee, dat zou kunnen. En via de wind worden ze afgedreven en vallen ze daar in grote hopen rondom het kamp van Israël neer. Ik weet niet of dat nou zo smakelijk is en of dat nou je lust naar vlees of vis bevredigt, lijkt mij wat eigenaardig. Dus ik hou het toch maar op een enorme verzameling honders, van welke aard dan ook. Goed, vroeger was, weet ik niet, maar ik weet wel dat ook tot in onze dagen aan toe, hoe zeg je dat? De vogels, de trekvogels heet dat, wie het maar zijn, die trekvogels uit Europa, 's winters naar het zuiden gaan en dan tegen het voorjaar weer naar het noorden. En het zijn enorme aantallen en die routes gaan heel dikwijls voor zeer veel soorten, ik weet niet hoeveel, ik weet ook niet hoeveel procent, maar heel veel gaan die routes inderdaad over Egypte. Dat wil zeggen, langs de oostzijde van de Middellandse Zee. En een ander deel gaat inderdaad westelijk via Gibraltar. En dan heb je ook nog een deel, die is nog handiger, die steken middendoor over via Italië, Sicilië, de Laars over, zal ik maar zeggen. Dan komen ze, dan terecht. Carthago komen ze, in Carthago precies terecht. Malta heb je dan eerst nog, dus het is te doen met de Island Hopper. Toen maar, zoiets. Maar veel over Egypte. Dat wil zeggen, daar komen enorme hoeveelheden vogels voor die op trektocht zijn. Dus een grote hoeveelheid samen. Dus dat kan. Verder maakt het mij niet zoveel uit, want een wonder blijft het. En dat het beesten waren die op de grond terechtkwamen. Ik denk honders. Weten we dan niet van welke denominatie. Nou ja, zoiets. Maar dat staat hier in nummer 11 dus. Hè. Maar het is inderdaad een enorme hoeveelheid. Toen maakte zich het volk op die gehele dag en die ganse nacht, vers 32... en de ganse andere dag en verzamelden de kwakkelen... die het minste had 10 homers verzameld. Dat schijnt heel veel te zijn. En zij spreidden ze voor zich van elkander rondom het leger. Ze werden opgeslagen dus. Dat vlees was nog tussen hun tanden eer het gekauwd was. Zo ontstak de toorn des heren tegen het volk. En de heren sloeg het volk met een zeer grote plaag. Hij had namelijk gezegd... maar dat is nog... heb ik overgeslagen. Aan het eind van vers 18... zei de Heer tot Mozes... daarom zal de Heere u vlees geven... en gij zult eten. Vers 19... gij zult niet een dag, nog 2 dagen eten... nog 5 dagen, nog 10 dagen... nog 20 dagen... tot een hele maand toe... totdat het uit uw neus uitgaat. En daar komt de uitdrukking vanaf. Het is volstrekt... Ja. Die gaan met die nazen vol, zeggen de Duitsers. Totdat het uw neus uitkomt. Dat komt dus strikt uit de Statenvertaling. Het is talenkarans. En u tot walging zei over gij de heren die in het midden van u is verworpen hebt. Nou ja, en de Heer gaf dat dan ook. Maar veel plezier hebben ze daar niet van gehad. Want vers 33 zegt dat vlees was nog tussen hun tanden eer het gekauwd was. Zo ontstak de toorn des Heeren tegen het volk. En de Heere sloeg het volk met een zeer grote plaag. Daarom heet men de naam derzelfde plaats Kibrot-Ava. Want daar begroeven zij het volk dat belust was geweest. Van Kibrot-Ava verrijst het volk naar Hazeroth enzovoort. Dat wil zeggen, er zijn dus velen toen gestorven. Of dat dan voedselvergiftiging was. Dat denk ik soms. Dat het uit weer vlees, dan krijg je vlees. Maar niettemin wat de oorzaak van die toorn, of wat de oorzaak van de toorn was, weten we wel. Maar hoe dat gewerkt heeft met die plaag, moet een of andere ziekte geweest zijn. En misschien wel een of andere besmetting, wie zal het zeggen. Maar de Heer heeft ze. Iets willen leren, laten we het zo zeggen. Dat is ook inderdaad wat je in Psalm 106 daarover leest. Want er staat in vers 14... zij werden belust met lust in de woestijn... en zij verzochten God in de wildernis. Toen gaf hij hun begeerte... maar hij zond aan hun zielen, aan hun levens, een magerheid. En dat is dan die plaag die daarbij kwam. En daarna denk je, misschien hebben ze daar wat van geleerd. Maar dat blijkt niet het geval geweest te zijn. Waarna wij terecht zijn bij vers 16 van Psalm 106. En zij benijden Mozes in het leger en Aaron, de heilige des Heren. Zodat je ziet dat heilig iets van doen heeft met toewijding aan de Heer namelijk. Want Aaron wordt geacht hoofd van de dienst te zijn als hoge priester. En u weet het, ze waren het weer niet eens met de leiding van het volk in de handen van Mozes en Aaron. Want het was niet mijn bedoeling om dat nou allemaal zo precies na te zoeken hoe dat zit. Je kunt het zelf vinden, die geschiedenissen. Ze waren democratisch ineens geworden, dat volk. Iemand zei, dat hebben de oude Grieken uitgevonden. Dan zeg ik, nou, dan ben je veel te laat, hoor. Dat is al veel ouder. Dat die mensen inspraak moesten hebben enzovoort. En zelf wel iemand zouden aanstellen om en te leiden. En dan staat er, de aarde deed zich open en verslond Datan en overdekte de vergadering van Abiram. Want het waren de leiders van de opstandelingen. Ze verwierpen de door God aangestelde mensen die hen inderdaad uit Egypte geleid hadden. Er was geen enkele reden toe om dat te veranderen. Het enige was dat ze daar zelf inderdaad geen inspraak in gehad hebben. En dat is altijd het probleem. Nu nog, hè. Men heeft iets tegen die God die autoritair is en die zijn ding doet en gewoon zegt, dit is wat ik doe, take it or leave it. Maar ja, zo is nou eenmaal de situatie. Kunt je er beter aan onderwerpen. Vers 18. En een vuur brandde onder hun vergadering een vlam stak de goddelozen aan brand. De verwijzing is nog steeds naar die opstand van Korach, Datan en Abiram. En daarna volgt, zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. Dat wil zeggen, voor een zelf gegoten beeld. Dat is Exodus 32. En zij verwisselden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. Hoe oneerbiedig mogelijk kun je het zeggen. Een gouden kalf. De eigenaardigheid in Exodus 32 vind ik altijd, dat men weliswaar dat gouden kalf maakt en dan vraag je je af, hoe komen ze erbij om zichzelf een god te maken in plaats van de Heer? Maar het punt is dat zij maken een gouden kalf, maar die draagt de naam van Jehovah. Want zo steekt het in elkaar. Sterker nog, het was diezelfde Aaron, de heilige des Heeren, aan wie gevraagd werd in vers 1, sta op, maak ons goden, of gewoon God, Elohim. Beslot is dat, als er meervoud op te vatten, dat woord voor God. Maak ons goden die voor ons aangezicht gaan, want deze Mozes, die man die ons uit Egypte land uitgevoerd heeft, we weten niet wat hem geschied zij. Hij bleef nogal lang weg op die berg, weet je nog. Ja. En Aaron, die doet dat gewoon, hè. Dus die zegt, rukt af de gouden oorsierselen die in de oren uw vrouw, uw zoon en uw dochter zijn en brengt ze tot mij. Toen rukte het ganse volk de gouden oorsierselen af die in hun oren waren en zij brachten ze tot Aaron. Je vraagt je af waarom het later Aaron niet kwalijk genomen wordt. En het antwoord is omdat Aaron hier wel degelijk een profetische functie vervult. Want de wijze waarop hij dit tot stand brengt is dan toch wel heel bijzonder. Omdat dit godsbeeld dat hij maakt van zijn kant bezien een volmaakt type is van de Heer Jezus zelf. Het is wel een afgodsbeeld, maar toch is het iets positiefs. Het heeft iets met oren en dus met geloof te maken. Die oorsiersel enzovoort. Bovendien, hij maakt een gouden kalf. De commentatoren die zeggen onveranderlijk. Nou ja, dat is niet helemaal origineel. Maar het is eigenlijk een idee dat uit Egypte stamt, waar men de heilige Apis had. Dat is die heilige stier. En nu is Israël uit Egypte geboren, dus nu maken ze iets dat voortgekomen is uit de stier, namelijk een gouden kalf, uitdrukkelijk een zoon dus, een jongere. Maar wij kennen de Heer Jezus Christus als de zoon en de stier kennen we sowieso als een uitbeelding van de godheid als zodanig. Een van die cherubim had ook het aangezicht van een osse, eventueel van een kalf trouwens, hangt er vanaf waar het beschreven staat. Maar het zijn niet helemaal onbijbelse beelden. Wat er uiteindelijk mee gebeurt, dat is ook volstrekt bijbels, want de gouden kalf wordt uiteindelijk vermanend tot stof. En het wordt gestrooid in het water dat ze vervolgens moeten drinken. Iemand heeft mij uitgelegd dat het een goed medicijn is. Goud. Tegen van alles en nog wat. Tegen reuma schijnt het. Ja. Maar ja, goed. Maar vermengd met levend water, u weet wat het is. Daarna leefde het kalf voort in het inwendige van de Israëlieten. Ze hebben het gedronken, ze moesten het drinken. Enzovoort. Hè. Het heeft de positieve kant, maar van het volk uit is het een negatief ding, want men maakte zichzelf een godsbeeld. Terwijl de Bijbelse gedachte is, God zelf maakt zich een beeld. Want Christus is het beeld Gods en draagt de naam Jehovah. En hij wordt voorgesteld, inderdaad, bij gelegenheid staat er dan, door één kalf. Via die cherubim. Immers? Ja. Maar hier maakt de mens zichzelf een godsbeeld. Dat is de andere kant van het verhaal. Dat gebeurt ook door Aaron. Dat wil zeggen door de Levitische priesters. Uit de loop van de geschiedenis. En ineens wordt dit gouden kalf de uitbeelding dus van het judaïsme. Waarin men zichzelf een godsdienst en daarmee een godsbeeld creëert. Heb je dat nog? Er staat bovendien. Hij nam die sierselen uit hun hand, vers 4, en hij bewierp het met een griffie. En hij maakte een gegoten kalf daaruit. Dat wil zeggen, het kalf werd gegoten, maar daarna bijgewerkt met een griffie. Dat is eigenlijk een beitel. Een griffel. Een beitel, maar het is wel degelijk ook het woord voor een ding waarmee men schrijft. Want men schreef van ouds met een griffie. Dat wil zeggen met een stokje met een punt eraan in de gestreken klei, weet u wel, de kleitabletten. Men boetseert daarin, de letters daarin, men schrijft ze daarin. Maar dit schrijfwerk, ja, zo is dat judaïstische godsbeeld ook gemaakt, schrijfwerk. Dat wil zeggen wat men geschreven heeft in de tijd in de Babylonische ballingschap. En wat men noemt de Babylonische Talmud. En wat er daarna nog maar meer aan Joodse geschriften is voortgebracht. Maar daarmee heeft men zich een eigen Jehovah gemaakt. Zelf. En christelijke theologen in het algemeen geloven dit precies ene. En accepteren dat ook. Namelijk, de Bijbel is nog een oud Joods boek, maar geschreven, dan wel samengesteld uit andere geschriften die er waren. Het is geredigeerd. En een beetje bijgeschreven en tussengeschreven en gemaakt tot één geheel enzovoorts. En daar werkt men nu nog steeds aan. Want de theologie van vandaag doet niks anders dan nog steeds dat, hè. Dat wil zeggen, die Bijbel bijwerken, zo niet rechtstreeks door uitleggingen te geven, dan wel door steeds weer nieuwe vertalingen te maken. Het is met een griffel gemaakt. Maar het is wel zelf gemaakt dan, hè. En dan staat er bovendien, toen zeiden zij, halverwege vers 4, dit zijn uw goden, dat had ook gewoon zijn kunnen zijn en moeten zijn als u mij vraagt, dit is uw God, Elohim gewoon. Israël die u uit Egypteland opgevoerd heeft, of hebben, en als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor de gouden kalf. En Aaron riep uit en zei, de morgen zal Jehovah een feest zijn. Zal den Heer, zal voor Jehovah een feest zijn. Met andere woorden, dat kalf werd beschouwd als de uitbeelding van Jehovah. Of gewoon, dat kalf heette Jehovah. En dat is het hele probleem waar we vandaag nog steeds mee zitten. Niet alleen in het Jodendom, maar ook in het Christendom. Men maakt zichzelf een God, noemt hem met de Bijbelse naam, maar men heeft hem zelf geboetseerd. En men spreekt over een godsbeeld. Alleen in onze dagen dan gewoonlijk niet letterlijk geboetseerd, maar dan abstract. In de gedachte. Een abstract godsbeeld. Want zo is dat, hè. Nou ja. Het is dus net zo goed een beeld van het judaïsme als zodanig. Het heet trouwens. Het staat nou namelijk tegenover, want dat is zo is de geschiedenis verweven, tegenover Mozes die in diezelfde tijd op de berg is en daar ontvangt hij wat God zelf geschreven heeft met een griffie of waarmee dan ook maar in stenen tafelen. Heb u dat nog? Ja, Mozes komt met die stenen tafelen van de berg af waarin God met de griffie aan het werk geweest is en daarna zit hij dat gouden kalf. Wat dan door het volk, dan wel door Aaron, met een griffie gemaakt is. En daarna smijt hij de stenen tafelen kapot. Ik zeg het wat grof, want zo grof staat het er niet, maar dat is wel de algemene gedachte. Daar waar men zelf een godsbeeld heeft, daar verdwijnt godsbeeld. Dat wil zeggen, daar verdwijnt Christus. Zie? En het breken van de stenen tafelen is hetzelfde als het slaan op de rots. Ja, het verwerpen van de Messias. Daar komt het op neer. Nou ja, goed. Lang genoeg daar nu bij stilgestaan. Terug naar Psalm 106. Zij maakten een kalf bij Horeb en zij bogen zich voor een gegoten beeld. En zij veranderden hun eer in de gedaante van een os die gras eet. En zij vergaten God, hun heiland, die grote dingen gedaan had in Egypte. Wonderdaden in het land van Cham, vreselijke dingen aan de Schelfzee. En dat gaat dus nog steeds over de uittocht uit Egypte. En onder het land van Cham, uiteraard te verstaan Afrika. Als het ergens duidelijk is, dan is dat hier. Bovendien, de uitdrukking komen we in de Bijbel alleen nog tegen in de voorgaande psalm. In Psalm 105, namelijk vers 23. Daarna kwam Israël in Egypte en Jacob verkeerde als vreemdeling in het land van Cham. Dat was Egypte en daarmee Afrika als werelddeel. En in vers 27 staat het weer. Zij deden onder hen de bevelen zijn de tekenen en de wonderwerken in het land van Cham. En Cham wordt geacht de vervloekte te zijn. Sinds die geschiedenis in Genesis. Dus daar zal ik het verder niet over hebben. Maar in dat land deed God zijn wonderdaden en verloste zijn volk daaruit. Vers 23. Dies, hij zeide, daarom zei hij, dat hij hen verdelgen zal, ten ware Mozes zijn uitverkorene in de scheur, in de breuk, voor zijn aangezicht gestaan had om zijn grimmigheid af te keren, dat hij hen niet verdierf. Dat is nog steeds Exodus 32 overigens, waar Mozes het dan toch voor dat volk opneemt. Namelijk, in ieder geval in het gedeelte vanaf vers 30 van Exodus 32. Het geschiedde des anderen daags dat Mozes tot het volk zei: gij lieden hebt een grote zonde gezondigd. Doch nu, ik zal tot de Heere opklimmen. Misschien zal ik een verzoening doen voor uw zonde. Dat zijn toch termen die erg dicht in de buurt komen van het werk van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Die verzoening doet voor de zonden van zijn volk, weet u nog? Uit Hebreeën 2 en 3. En Mozes wordt hier geacht te staan in de scheur, de breuk heet dat. Dat wil zeggen, er was een breuk ontstaan tussen de Heer en Israël. En Mozes ging daar middenin staan om als middelaar op te treden. Maar die term middelaar wordt ook gebruikt voor de hoge priester van het Nieuwe Verbond, die verzoening doet voor de zonden zijn volks. Hebreeën. En Mozes zegt tot de Heer, vers 31... Och, dit volk heeft een grote zonde gezondigd, dat zij zich gouden goden gemaakt hebben. Nu dan, indien gij hun zonde vergeven zult, doch zo niet, zo delg mij nu uit uw boek. Ze woorden die we eerder tegenkwamen toen Mozes zei: neem mij dan maar weg, want ik kan dat zo niet dragen. Mozes zat op dat werk allemaal niet te wachten. Maar ja, hij moest het nog een keer doen. Maar toen zei de Heer tot Mozes: die zou ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt. Doch ga nu heen, leid dit volk waarin ik u gezegd heb, zie, mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Doch ten dagen mijns bezoekens, zo zal ik hun zonde over hen bezoeken. Mozes wordt dus gewoon teruggestuurd om dat werk te doen onder het motto: mijn engel zal voor uw aangezicht gaan. Maar ook die woorden kennen wij met name uit Malachi. Die naam staat er natuurlijk ook, mijn engel, Malachi. Want daar staat, zie ik, zend mijn engel voor mijn aangezicht heen. En die term slaat op de Heer Jezus. In hoogste instantie. Maar ja, daar is Mozes nu eenmaal de uitbeelding van. Kortom, hij moet toch zijn werk verrichten. Maar Mozes staat daar als middelaar. En hij zou bij wijze van spreken deze psalmgebeden kunnen hebben, of die van 1 Koningen 8, of die van Nehemia 9, of van Daniel 9, namens het volk. Zie? In die positie plaatst hij zich en is daarmee in hoogste instantie een uitbeelding van de Heer Jezus Christus zelf. En dan terug naar Psalm 106, vers 24. Zij versmaadden ook het gewenste land. Zij geloofden zijn woord niet. De verwijzing is naar nummer 14, de eerste verse, toen die verspieders terugkwamen van het land met sterke verhalen over reuzen enzovoorts. En toen zei heel het volk: oh, waren we maar in Egypte gebleven. Stel het je angsthazen. Nou, ik moet zeggen, ongelovigen, tragen van hart om te geloven. Vreemd, toch, ja. Dat je niet in wonderen gelooft, oké. Okay, maar als je er al zoveel gezien hebt, en zulke grote, dan ja, toch, ja. Maar zij murmureerden in hun tenten. Naar de stem des Heren hoorden zij niet. Dis hief hij tegen hen zijn hand op, zwerende dat hij hen nedervellen zou in de woestijn. En dat hij hun zaad zou nedervellen onder de heiden en hen verstrooien zou door de landen. Inderdaad, maar het is ook gebeurd. Ook hebben zij zich gekoppeld aan Baal Peor. En zij hebben de offeranden der doden gegeten. Dat is een nader commentaar op die gebeurtenissen die in Numeri beschreven worden. Dat was de hele toestand met die Midianieten. Ik ben even aan het zoeken. Oh, ik kijk verkeerd. Ja, dat is Numeri 25, ja. Nummer 25, dat hangt nog samen, nog zelfs met Bileam. Die het volk moest vloeken en in plaats daarvan het zegende. Maar Bileam gaf dan toch aan de vijand het advies om het met hen aan te leggen, met die Israëlieten, om zich te vermengen, zodat ze daarmee hun identiteit zouden verliezen. Want zo werken die dingen. Dat is waarschijnlijk het advies dat ze ook aan Mohammed gegeven hebben. Maar ik geloof niet dat ik daar verder op moet ingaan. Maar, hè? Vermeng je met de vijand, dan verliezen ze hun identiteit. Ja, dan pakken we ze zo in. Nou ja, dat gebeurde dus. Want dat is wat in nummer 25 gebeurt. Israël verbleef te zitten, het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. Een hele toestand was dat. En daarna werden ze betrokken in de dienst aan Baal Peor. Want daarheen verwijst de psalm. En ze hebben de offeranden der doden gegeten. Wat het maar wezen mag. En er is al sprake van een wat minder zedelijk gedrag, om zo te zeggen. Want een van de kinderen Israëls bracht een Midianitin tot zijn broederen. En hoe dat maar ging. En toen was het Pinaas, dat was de zoon, kleinzoon. Ik moet even nadenken. Ja, het was de kleinzoon van Aaron, notabene. Want we zijn alweer een paar jaar opgeschoven. Die daar ingreep en die ze doorstak, die man en die Midianitin, de zoon van Eleazar, de zoon van Aaron. Ja. En daarna wordt Eleazar de hemel ingeprezen, want er staat in vers 12: daarom spreekt zie, ik geef hem mijn verbond des vredes. En het wordt gewoonlijk uitgelegd naar aanleiding van vers 13, hij zal hebben en zijn zaad na hem het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd heeft. En met andere woorden, daar heeft hij het aan te danken dat hij tot priester zou gesteld worden. En daarmee heel zijn huis, dat is dus het huis van Aaron feitelijk in de praktijk. Maar als u het mij vraagt, zit er een dubbele bodem onder. Want Pinaas als afstammeling, opvolger van Aaron, is in het bijzonder de uitbeelding van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Bovendien, het oude verbond met zijn Levitische priesterschap, dat heet niet het verbond des vredes. De term verbond des vredes wordt gebruikt voor het nieuwe verbond. In het Oude Testament al. Mijn verbond des vredes. Nou kan je nog uitleggen dat verbond en vrede synoniemen zijn. En dat het niet te verder niks achtergezocht zou moeten worden. Maar ik denk toch dat je dan al aan bezig gaat om het weg te redeneren. Ik denk dat het, ook al zou het slaan op Pinhas zelf in zijn Levitische priesterschap onder het oude verbond, dan nog zijn die woorden zodanig gekozen dat ze van toepassing zijn op Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond. En een andere keer leg ik dan weer uit, want dat kan ik niet in een paar woorden, dus ik vertel het alleen maar, dat Aaron natuurlijk staat voor het oud-testamentische priesterschap, dat zijn zoon Eleazar een type is van Christus in het nieuw-testamentische priesterschap, ook via de Griekse variant Lazarus. Eleazar. Lazarus. En Pinhas, meer in het bijzonder, is ook een uitbeelding van Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, maar meer specifiek in onze dagen in relatie tot de gemeente. Degene die zich verbergt. Eentje die je niet zou verwachten, ook hier niet. Je zou dan verwachten Aaron of Eleazar, maar het is dan weer een ander. Want Pinhas, letterlijk wordt het vertaald met de mond van de slang. In de positieve zin kennelijk, want niks dan lof voor Pinhas hier. Waarbij je dus duidelijk via de slang niet terecht bent bij de duivel, maar bij Christus, die wij kennen als de in de woestijn verhoogde slang. En daarmee als type van inderdaad Christus, de hoge priester van zijn volk, namelijk de gemeente. En als u vraagt wat doet Christus voor ons, die hoge priester, is het antwoord, nou hij spreekt. Hij past zijn woord op ons toe. En daarmee is de naam van Pinhas, de mond van de Nachash, verklaard. En meer kan ik er nou niet over zeggen, want dan moet ik die schriftgedeelte nazoeken waar die namen voorkomen, dan kun je die conclusie daaruit trekken. Maar niettemin, Israël werd verleid. En ze hebben dus de Heer tot toorn verwekt met hun daden. Ik lees deze weer in Psalm 106, vers 29. Zodat de plaag een inbreuk onder hen deed. Toen stond Pinhas op en hij oefende gericht en de plaag werd opgehouden. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van geslacht tot geslacht tot in eeuwigheid. Want van dat geslacht tot geslacht hebben wij inderdaad Levitische priesters dan wel een hoge priester. Want het is zijn geslacht. En dat geslacht van de Levitische priesters zou zijn tot in eeuwigheid inderdaad, ook tijdrekenkundig, ook in de 1000 jaren en ook daarna. Want dat zit er aan vast. Waarbij ik er even op wees, dat wij hier van doen hebben met die verslagen Israëliet, die Midian niet mee naar zijn tent nam, die was, die heette Zimri, vers 14. Zimri, de zoon van Salu, een overste van het vaderlijke huis der Simeonieten. Hebben jullie? Zimri, daar is nauwelijks wat over te zeggen, behalve dat het de naam is van een zoon van, niet van Peres, maar van zijn broer Zera uit Juda. Maar ja, deze is het Simeon, dus dat kan hem niet zijn. Maar het is wel leuk om even de verbinding te leggen met die lijn van Zera. En daarna zeg ik, maar Salu kennen wij wel. Want Salu is de stamvader van de Siluriërs. En die zijn uit de stam van Simeon. Staat er ook achter, een overste van het vaderlijke huis der Simeonieten. Salu. Met andere woorden, zo'n huis is een clan. Als het geen stam is, dan noem je het een clan. En dat is dus een clan der Siluren. En die lui, die kom je dus tegen, want die Caradoc uit Brittannië, die in Rome tot geloof kwam via de apostel Paulus, dat was de koning der Siluriërs eigenlijk, hè? Uit Wales en Cornwall. Ja, die Siluriërs, dat waren Simeonieten. Maar die lui waren afkomstig, want die hadden een lange weg achter zich, die waren afkomstig uit Israël, uit Israëlieten, hebben zich gevestigd in de Peloponnesus, in Sparta. Ze zijn de stichters van Sparta, die militaire jongens, die Spartanen, waren Siluriërs. En, dat ze, en die militaire hoedanigheid herken je in die Siluriërs in de dagen van het Nieuwe Testament, in de dagen dus van de apostelen enzovoorts. Want dat waren die lui die die Romeinen al die jaren hadden tegengehouden. Onder andere ook in het dorpje dat wij zo goed kennen. Bent u snel, ik ben het eind van de avond, ik moet ophouden, ik loop van de band af, ik kan me niet schelen, ik loop van de band af, tot in Rome, de rest van de stand komt later, dus ik kan dit nou even snel vertellen. Ja. Die lui, die onoverwinnelijke lui, waar Caesar niet tegenop kon. Zodat tientallen jaren later Claudius het nog eens een keer moest proberen. Ja, en toen waren ze al half christelijk, dus ja, toen viel het niet meer, toen was het wat makkelijker om ze onder de duim te krijgen. Al moest het dan ook via intriges en verraad, maar verraad dan maar weer. Die Siluriërs zijn dat. En dat ik het u vertel is omdat wij in het volgende hoofdstuk hier in Numeri een telling krijgen van de strijdbare Israëlieten. Heb u dat? Wat heeft dat ermee te maken? Hoezo? Dat zal ik u vertellen. Wij hebben namelijk in nummer 1 hebben wij een telling, een census heet dat, van het volk. Ik kan niet met u lezen, bovendien heb je niks aan, je moet het opschrijven. Maar dat heb ik al gedaan hier, voor mezelf dan. Heb je een telling van het volk, hoeveel man per welke stam? Maar hier in hoofdstuk 26, na dat gedoe met Baal Peor en die Zimri, de zoon van Salu, een overste van het vaderlijk huis, de Simeonieten, daarna krijgen we ineens weer een telling. Mede waarschijnlijk omdat deze gebeurtenis gepaard ging met een plaag waarbij 24.000 mannen stierven. Dat staat in nummer 25 vers 9. Dat is een aardige aanslag toch op het volk. Maar vooruit, we krijgen een telling. En het punt is dat in het algemeen, laat ik de totale, heb ik de totale weer niet opgeschreven, wat is dat nou toch weer dom. Nou ja, ik geloof dat in de eerste telling in de nummer 1, dat is dus na de uittocht uit Egypte, heb je iets van 601.000 mannen. Vrouwen en kinderen tellen niet, hè? 601.000 mannen. En ik meen dat je bij deze tweede telling 603.000 hebt of zo. Dat scheelt niet zoveel. Dat is constant gebleven in die enkele tientallen jaren. Dat is op zich merkwaardig, want het volk wordt geacht zich ontzettend snel te vermenigvuldigen. Maar ze zijn gelijk gebleven. Kun je zeggen, nou ja, in die tenten en in die woestijn is dat, dan zeg ik, je wil niet weten hoe dat, wat er tegenwoordig op de campings gebeurt in de tenten. Maar toen maar weer, weet ik veel. Maar let u op, hè. Ik geef u even wat, hè. Heel ruw. De stam van Ruben, eerste telling 46.000, tweede telling 43.000. Dat is niet het exacte aantal, maar dat u even opslaat, hè. 46.000 naar 43.000. Er zijn er 3 zoek. 3.000. Gat, 45.000 worden er 40.000. Het lijkt net de uitslag van de verkiezingen. Juda, 74.000 in een paar jaar geleden, nu 76.000, zijn er 2.000 bijgekomen. Issachar, 54 naar 64, zijn er pak een beetje 10.000 bijgekomen. Dus 20%, dat is aardig. Zebulon van 57.000 naar 60.000. Manasse van 32.000 naar 52.000. Maar ja, die moest ook al twee stamgebieden hebben, weet u nog, toen ze in Canaan aankwamen. Hij zou tot een groot volk worden, toch? Nu is hij al flink bezig. Zijn er 20.000, het begon met 32.000, zijn er 20.000 bijgekomen. Je begint je toch af te vragen waarom die andere stammen zo achterblijven. Nou goed, Efraïm 40.000, maar het zijn er dan nog maar 32. Dat is een beetje helemaal vreemd, hè? Benjamin 35.000 naar 45.000. Later zou die stam geminimaliseerd worden, maar vooruit. Het ging ze erg goed. Dan heb je Dan van 62 naar 64.000. Azer van 41 naar 53. Komen er bijna 12.000 bij, ja. Naftali, 53.000, die zakte terug naar 45.000, dat is minus 8. En dan hebben we voor het laatst bewaard Simeon. Die ging van 59.300 naar 22.200. Daar is ver meer dan de helft verdwenen. Ze begonnen met 59.000 en het komt bij 22.000, zijn er dus 37.000 verdwenen. Er zijn er meer verdwenen dan er overgebleven zijn. Zodat de vraag is, waar zijn die Simeonieten gebleven? En stel nou dat die 24.000 uit nummer 25 vers 9... allemaal Simeonieten zouden zijn geweest geworden. Stel nou dat dat zo was. Dan nog ben je de 13.000 kwijt. Waar zijn die lui gebleven? En het enige antwoord is, ze hebben gedaan wat ergens werd voorgesteld. Namelijk in nummer 4 al. Laat ons een hoofd opwerpen en wederkeren naar Egypte. Dat was nummer 4 vers 4 waar dat staat. En in, ik weet niet of ik hem vorige keer heb aangehaald, en in Nehemia 9 staat dat ze zich een hoofd gesteld hebben om weder te keren in Egypte tot hun dienstbaarheid. Ik zoek hem met opzet niet op, want dan moet ik de vertaling weer corrigeren. Maar daar staat in Nehemia. Dat is na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Je mag concluderen dat dat dus gebeurd is. Want als ze alleen maar het plannetje gemaakt hadden, is het onzin om dat zoveel eeuwen later bij Nehemia alsnog te vermelden. Het punt is, dat is wat ze gedaan hebben. En met een flink aantal. En zo is het gekomen dat die Simeonieten inderdaad waarschijnlijk teruggegaan zijn naar Egypte. Dat ligt ook het meest voor de hand, ook al zouden ze andere plannen gehad hebben, om terug te keren naar Egypte. En vandaar zijn ze overgestoken uit Egypte naar het noorden. En dan kom je netjes in Griekenland terecht, op onze kaarten tenminste. En daar hebben ze Sparta gesticht en daar vandaar de Spartanen. Heb je dat nog? En dat in navolging van vele Danieten die onder de naam van Dan overgestoken zijn uit Egypte naar Klein-Azië, aan de andere kant van de zee. En die hebben daar Troje gesticht. En u weet, de Trojaanse oorlog was primair een strijd tussen Troje en Sparta. Dat was 1100 voor Christus, pak een beet. En het was dus een strijd tussen de Danieten en de Simeonieten. Gewoon een strijd van Israëlieten. En naar ondergang van Troje hebben de diverse volkeren zich verspreid. Dat is allemaal uitgebreid beschreven door de klassieke historici. En ze hebben wat zwerftochten achter de rug gehad. Maar daarna zijn ze dan algemeen allemaal verzameld hier in West-Europa. En met name ook in Brittannië natuurlijk. En in Ierland niet te vergeten. Want die Danieten die hebben zich uiteindelijk in Ierland gevestigd. En daar kwam later Jeremia dus zijn opwachting maken met de dochters van koning Zedekia. En zo is het gekomen. Ja, het zit een beetje verborgen. En dit was niet de aanleiding vanavond, niet geleerd, om daarover te spreken. Maar ja, wanneer moet je dat dan wel doen? Dus ik denk, ik roep het maar even af, hè. Die hele toestand hier bij in nummer 25 moet toch een sterke zet gegeven hebben. Met name aan die Simeonieten. Maar dat waren die lui, zei Jacob in Genesis 49. Die zegt, ik wil met Simeon niks te maken hebben. Ik wil niet in hun raad staan. Ik wil het niet weten. Ze zijn mij te onbeheerst. Te wild. En Jacob was natuurlijk, weet, was een huisman. Toch? Een beetje een watje, ja. Een doetje, ja. Hij heeft een van zijn zonen dan ook zo genoemd. Maar dat maar even terzijde. Maar die, dat waren ze. En die, het ligt voor de hand dat die gedacht hebben, ja jongens, als het zo moet. En nadat die overste van dat vaderlijk huis gedood was enzovoort, dat ze gezegd hebben, ja, maar nou gaan we echt weg. Terwijl de plannen daarvoor er al waren in nummer 4. En dat is een goede aanleiding voor, laten we nog eens tellen met hoeveel we zijn. In meteen het volgende hoofdstuk. En dat moet je opvallen, Simeon is geminimaliseerd. Maar het behoort tot de eerste groepen van Israël die inderdaad verstrooid zijn geworden onder de volkeren. Goed, het is dringend tijd. Dit komt allemaal niet meer op het bandje. Dus, toch maar weer. Ja. Dit was een bonus. Bezoekers. En wij zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we uw kinderen zijn uit de rijkdom van uw genade. En dat we u kennen als die God die rijk is aan barmhartigheid en goede tierenheden die eeuwig zijn. En we danken u dat wij deze geschiedenissen mogen leren. En mogen beseffen dat ze hen overkomen zijn en opgeschreven zijn ons tot voorbeeld. Op wie de einde der eeuwen gekomen zijn. Omdat wij daaruit zouden leren. Juist vooral in deze dagen waarin u zich voor de wereld verbergt. En waarin we alleen nog uw woord hebben dat u tot ons gesproken hebt. En dat u dat vast ligt ook in deze zwart op wit in deze letters. Maar we danken u dat we daarin voldoende vinden om te beseffen wie u bent. Dat u die God bent die hemel en aarde geschapen heeft en die uw hand hebt gehad in de geschiedenis en uw mogendheden gedemonstreerd hebt via uw uitverkoren volk. En we danken u dat we op grond daarvan ook alle reden hebben om ons vertrouwen te stellen op u. Om uw leiding niet te betwisten, maar integendeel ons aan u te onderwerpen. En daarmee ons te onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, die ons die weg tot zaligheid geopend heeft door zijn eigen dood en opstanding. We danken u dat u ons zegent met zijn heil, met dat heil dat u gezonden hebt. Omdat we daaruit zouden wandelen, ook terwijl wij hier als het ware op zo'n woestijnreis zijn onderweg naar dat beloofde land. Maar we danken u dat u voor ons zorgt. Dat u beloften gedaan hebt, dat u voor ons zou strijden, dat wij stil zouden zijn. Dat we ons slechts zouden bedienen van dat woord dat als een zwaard uit uw mond uitgegaan is en dat ook wij mogen hanteren. Daarom dragen we onszelf aan u op, Vader. We danken u te mogen weten dat u met ons bent, dat u voor ons zorgt, dat u een erfenis voor ons bewaart in de hemel. En dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling om te delen in de heerlijkheid van onze heiland zelf. Verheerlijk dan uw naam in ons, om Christus wil. Amen.